Ik denk heel eerlijk, maar ik weet dat het beeld af en toe wat anders is. Maar ik denk als je kijkt naar wat de overheid voor elkaar krijgt in Nederland, dan doen ze heel veel dingen heel erg goed.
Mm-hmm. Wat ik daar heel erg lekker aan vind, is dat we soms een beetje bang worden van innovatie. Het is soms zo groot en spannend en complex en ingewikkeld. En je moet een soort van Steve Jobs zijn om het voor elkaar te kunnen
krijgen. Grote uitvindingen.
Ja, weet je, mensen denken wel eens dat ze echt het gouden ei of zo. Terwijl het is juist heel gaaf als je ziet dat je een organisatie verder kan krijgen, verder kan helpen door hele kleine dingetjes aan te passen en te verbeteren en uit te proberen.
Lieve luisteraars, welkom terug bij de Facilitator Podcast. Mijn naam is Jeroen Blijsie. Ik heb vandaag wel een heel bijzonder stel hier aan tafel, namelijk Fleur Pullen en Marieke Aantjes van Innovate. En
yes.
We gaan, welkom.
Nou, dankjewel.
Zo lekker in koor dit.
We zijn een stel, dus
ja, heel bijzonder ook. Ja.
We hebben de boterkoek en de macarons achter de kiezen.
Ja.
De koffie en ja, alle gekheid op een stokje. Jullie zijn van Innovate, daar ga je straks wel wat meer over vertellen. En dit is de eerste in een serie van 3, op zijn minst. Met als titel, wat hebben we bedacht? Hoe creëer je als facilitator de innovatieruimte in de publieke sector? Wauw.
Ja.
Dus dat gaan er maar aan staan.
Ja, minimaal 3 afleveringen. Minimaal maar 3. Al pratende worden er waarschijnlijk 16 of zo. Hè? Is genoeg over te vertellen.
Hou ons maar tegen, inderdaad. Ja. Ja.
In deze aflevering gaan we praten over wat is innovatie in de publieke sector. We gaan ook praten in een aflevering hierna over wat is überhaupt innovatieruimte. Daar kun je misschien alles bij voorstellen, beste luisteraar. Maar we hebben hier een paar experts aan tafel. En de derde aflevering wordt, hoe creëer je nou als facilitator, als procesbegeleider, echt de innovatieruimte? En er komen hele praktische tips, werkvormen, bloopers.
Ai, ai, ai.
Ja.
Komen allemaal langs, ja. Maar zullen we eens een beginnetje maken? Ja, wie hebben we hier aan tafel? Fleur Pullen, Marieke Aantjes, Innovate. Wie zijn jullie? Hoe zijn jullie zo bij Innovate gekomen? The floor is yours.
Dankjewel. Ik zal hem even aftrappen. Fleur Pullen inderdaad. Ik ben een van de initiatiefnemers van Innovate. Mm-hmm. Alweer, moet ik altijd even goed rekenen, ruim 15 jaar geleden zijn we met Innovate gestart. Ik werkte toen zelf bij de overheid. Mm-hmm. Ik kom uit een overheidsgezin.
Waar werkte je bij de overheid?
Ik zat bij de RDW mm-hmm. op dat moment, Rijksdienstwegverkeer, op de afdeling Strategie en Externe Ontwikkelingen.
Klinkt cool.
Ja, was heel cool, maar was ook heel veel vergaderen en heel veel notities en memo's schrijven. En ik kwam redelijk vers uit de collegebanken, bedrijfskunde en een traineeship. En ik dacht, is dit werken voor de overheid? Gaat het zo eraan toe? Dus ik ben vrij snel wel gaan zoeken naar, dit moet toch anders kunnen, beter kunnen, innovatiever kunnen. En uiteindelijk is daar dus Innovate uit ontstaan.
Klinkt als een gezonde drive.
Ja, redelijk wat drive, ja.
En daardoor hou je het ook al 15 jaar vol.
Ja, inmiddels drive ik ook met mijn camper af en toe Europa rond. Dus ik heb ook daar een drive in gevonden. Maar ja, zeker. Nee, heel erg vanuit eigen persoonlijke frustratie ook wel af en toe. Dat het toch anders en beter moet kunnen. Maar ook wel zien dat er heel veel mensen rondlopen in die publieke sector. Die natuurlijk anders willen aanpakken.
En je hebt een camper?
Ja, ook nog. Ja.
Gaaf.
Lekker voor de tips.
Wat de luisteraar niet weet, we zouden 2 weken geleden deze podcast opnemen, maar je had camperpech.
Ja, dat hoort bij de camper.
Ja, hoort erbij. Zullen we over naar Marieke? Ja. Marieke, vertel, hoe ben je hier zo bij gekomen?
Nou ja, ik ben ooit een keer door mijn zus gebeld. Mijn zus belde mij en die zei, Marieke, ik heb een training gedaan bij Innovate. En dat was echt waanzinnig en dat is echt wat voor jou. En daar heb ik het nog wel eens met mijn zus over. Want dit is inmiddels al 12 jaar geleden. Dus Innovate bestond nog maar net inderdaad. Dus in de beginjaren van Innovate heb ik de training gedaan. Ja. Tot procesbegeleider met de Innovate methodiek. Heb ik toen bij mij, toen ik bij de overheid werkte, heb ik daar heel veel mee gedaan. Ook heel veel stiekem mee gedaan. Want ik mocht niet altijd van mijn manager. Die vond het dan niet altijd nodig dat we met innovatie aan de slag gingen.
Ja.
En, maar vrij snel ben ik gevraagd door onder andere Fleur om ook trainingen te komen geven bij Innovate. Ik ben heel snel in dienst geraakt, ook fulltime bij Innovate. En nu mede-eigenaar met Fleur samen.
Ja.
Dus nu is het ons kindje geworden.
En jullie hebben nogal wat bewerkstelligd afgelopen jaren.
Nou, inderdaad.
Je bent er moe van, maar zijn er een beetje trots op.
Ja, waanzinnig. Ja. Ja.
Waar ben je nou het meest trots op? Op wat je hebt gedaan, wat je hebt bereikt?
Oeh. Ik heb er twee. Zal ik er eentje noemen? Houden we wat gas voor jou over.
Thanks.
Ik ben heel erg trots op het feit dat wij toch wel hebben meegeholpen, zo zie ik dat in ieder geval, aan eigenlijk het bekend worden van procesbegeleiding en innovatieprocesbegeleiding als rol in een publieke sector in zo'n organisatie.
Ja.
Dus er zijn heel veel... heel veel mensen die het nu toepassen, die ermee bezig zijn in hun werk. En dat is wel iets, denk ik, waar wij aan de wieg hebben gestaan. Want toen wij begonnen, bestond dit eigenlijk niet. Dit was gewoon hartstikke nieuw.
Ja. Ja.
Daar ben ik wel heel trots op.
Ja. Ja.
We hebben echt een beweging in gang gezet.
Ja, zeker. Ja, dat is heel gaaf.
Mede in gang gezet. We zijn niet de enige, maar we zijn wel een van de grondleggers, denk ik ook wel, van die verandering binnen de publieke sector. Waar het nu heel normaal is om te innoveren en processen te begeleiden, facilitators op te leiden.
Hey, en Marike, waar ben jij het meest trots op?
Nou, het sluit daar ook eigenlijk wel mee aan. Want die beweging hadden we nooit met alleen onszelf kunnen creëren. Die hebben we kunnen creëren omdat we heel veel mensen hebben opgeleid. Mm-hmm. Inmiddels zijn er meer dan 1700 innovators zijn er door ons opgeleid.
Ik was een keertje ergens 1000, maar het is inmiddels een stukje verder.
Ja, 1700 al. We zitten over de 1700 heen. Ik ben niet de allerbeste met getallen, dus ik heb niet helemaal zitten bijhouden. Maar we zitten op 1700 plus. En ik ben daar wel heel erg trots op. En echt niet dat al die 1700 wekelijks contact met me hebben, hoor. Dan zou ik helemaal gek worden. Mm. Maar als ik een innovator spreek, en dat kan iemand zijn die vorige week de training heeft gedaan of die 6 jaar geleden de training heeft gedaan, altijd zit daar een verhaal achter van iemand die zegt, oh ja, ik heb echt heel veel gave dingen nu kunnen doen in de organisatie. Mijn werk is beter geworden, mijn werk is leuker geworden, ik heb meer impact gemaakt. En ik weet nog goed die training toen. En dat vind ik, daar word ik echt heel blij van. Dus die innovators, daar ben ik heel erg trots op.
Jullie stralen ervan.
Ja.
Gaaf is dat toch?
Ja.
Het is goed om even bij stil te staan, toch?
Het is maar goed dat je dat niet ziet inderdaad in zo'n podcast.
De straling. Ja. Nou, en misschien wel goed om toe te lichten dat een innovator dus iemand is die onze training heeft gedaan, maar dat we ook dus echt hebben gebouwd aan een netwerk de afgelopen jaren.
Ja.
Dus dat we heel erg vanaf het begin al dachten van, oké, als we die overheid of die publieke sector willen gaan innoveren, kunnen we dat niet met een paar man. Dan hebben we een soort van legertje nodig aan mensen die zich daarvoor willen inzetten.
Ja.
En dat zijn dus de innovators geworden. Dus dat staat wel echt aan de wieg van onze aanpak ook.
Ja,
het met elkaar doen.
Ja.
Mooi. Hey, dit was een soort van onverwachte, ongeplande vraag. Waar ben je het meest trots op? ik zou je in deze aflevering een paar vragen willen stellen over, de overheid, loopt die vast of niet? Wat is het beeld wat jullie hebben? Innovatie, ik kan me voorstellen dat mensen daar angst voor hebben. Dat het eng is, spannend, risicovol. Mag je wel fouten maken? Ja, volgend jaar weer een nieuw gemeentebestuur. Wat doet dat met de continuïteit? Ja, misschien heb je een praktijkcase.
Zo, grote thema's hier even ingooid, hoor.
Ja, we zijn ambitieus. Misschien ben je een keertje uitgegleden. En willen ook dingen ook wel graag praktisch maken.
Ja.
Dus heb je nog een praktische tip voor de luisteraar als afsluiting?
Ja, oké.
Let's goed.
Nou, waar zullen we eens beginnen dan?
Ja, de overheid. Loopt die vast of loopt die niet vast? Wat is jullie beeld?
Het oordeel.
Het oordeel, inderdaad.
In innovatie, in ontwikkeling. Ik bedoel, de overheid levert ze zo goed als zo kwaad als het gaat zijn producten. Maar wordt er geïnnoveerd? Wordt er verbeterd? Worden grote slagen gemaakt? Hoe kijken jullie daarnaar?
Ik denk heel eerlijk, maar ik weet dat het beeld af en toe wat anders is. Maar ik denk als je kijkt naar wat de overheid voor elkaar krijgt in Nederland, dan doen ze heel veel dingen heel erg goed.
Mm-hmm.
Waar de overheid niet zo goed in is, of publieke sector misschien sowieso niet, is dat ook verkopen aan het publiek.
Ah.
Waar bedrijven vaak marketingafdelingen hebben en heel goed zijn in die boodschap verwoorden van wat voor fantastisch ze allemaal bereiken.
Ja.
Gebeurt er, denk ik, in Nederland in de publieke sector heel veel moois door heel veel betrokken mensen. Maar is het lang niet altijd dat het op die manier ook getoond en zichtbaar is. Sterker nog, wat we zien zijn vaak de wat negatievere dingen.
Ja.
En die komen snel in het nieuws. En die zijn er natuurlijk ook. Hè, zo'n belastingdienst toeslagenaffaire.
Ja, dat staat kabinet, lekker in de spotlight.
Ja, dat wil wel. En een kabinet wat weer valt. En dus het is zeker niet perfect. Maar ik denk dat er ook wel heel veel mooie dingen gebeuren. En er is ook wel een scheiding tussen de politiek en de overheid of de publieke sector.
Uiteraard.
Dus dat maakt natuurlijk ook uit.
Ik probeer in het hoofd van een luisteraar te kruipen. Ik denk, leuk, maar Fleur, Marike, noem eens een voorbeeld waar het gewoon echt gewoon wat gewoon een goede innovatie is, maar wat we eigenlijk niet weten.
Nou, ik weet niet of het een innovatie is, maar wat wel heel erg leuk is, is een onderzoek van Glenn Houtgraaf. Die heeft gekeken naar creativiteit binnen de publieke sector vergeleken met creativiteit van medewerkers in het bedrijfsleven. Mm-hmm. En waarbij wij altijd denken, oh ja, medewerkers binnen de overheid, ambtenaren zijn echt niet creatief, zijn niet innovatief.
Ja.
Heeft hij dat onderzocht en ook echt aangetoond dat het juist niet zo is. Dat het juist binnen de publieke sector medewerkers heel creatief en heel innovatief zijn.
Okay. Ja. Dus... En dat zit hem ook wel echt in het feit dat het een best wel complexe omgeving is waar je werkt. En op het moment dat jij niet creatief bent, lukt het jou überhaupt niet om daar te werken. Dus
je moet überhaupt
ook...
gewoon heel creatief zijn.
Ja, ja. Ja, en dat vind ik dus super interessant. En dat is ook wel ook ergens wel heel erg mooi voor al die mensen die in de publieke sector werken. Ook een soort van opsteker. Want ze worden heel vaak een beetje weggezet als saaie ambtenaren.
Ja,
of,
dat is wel een heel oud beeld inderdaad.
Ja, dat is echt niet terecht. En de mensen die wij tegenkomen, daar zit heel veel passie. Want je gaat niet zomaar voor de overheid of in de zorg of in het onderwijs werken. Dat doe je omdat je passie voor het onderwerp hebt.
Juist, ja.
En dat mag wel meer gezien worden. Ja. Daar heb je wel gelijk. En dat is echt de marketing en branding afdeling. Ja. Van de publieke sector, die is nog niet helemaal op volle sterkte,
laat
denk
nog
ik.
Okay, ja. En dit gaat over de mensen. Dat is heel goed, zeker als je bij de overheid werkt, om dit zo even terug te horen. Als je nou kijkt naar zeg maar een grote innovatie die loopt of die heeft plaatsgevonden waar de overheid of de publieke sector echt iets bereikt heeft. Mm-hmm. Even puur de beeldvorming, zo in het begin van deze podcastserie. Waar denken jullie dan aan? Iets slechte marketing, maar... Jullie zijn even afdeling marketing van de publieke sector. Vertel.
Ja, ik moet meteen denken aan een van de grote vakbonden in Nederland... waar wij veel ook mee samenwerken. Mm-hmm. Die zijn bijvoorbeeld heel actief in het weghalen van het taboe rondom overgang.
Ja.
En dat vind ik van die... Dat is super gaaf dat zij dat echt als thema oppakken... en daarmee dus echt grote verandering neerzetten in organisaties... en organisaties daarbij helpen. Ik moet ook meteen denken aan... bij gemeenten heb je natuurlijk de WMO is een van de taken van de gemeente. Daar zien we heel veel mensen met... Nou, als je het hebt over mensen met passie... die werken ook echt zeker binnen de WMO. Want dat is een spannend onderdeel van de gemeente. Gaat ook niet altijd even makkelijk allemaal. Bij één gemeente zijn we geweest... en daar hadden ze een wachttijd van 15 weken. En dat is natuurlijk...
15 weken?
15 weken wachtlijsten. Wachttijden. Dat is natuurlijk echt... Dat is echt heel naar. En dat is natuurlijk heel naar voor de mensen die moeten wachten. Maar je moet je voorstellen dat jij met passie ergens aan het werk bent... dat je heel graag het goed wil doen... maar dat het niet beter lukt en dat je dan aan die 15 weken zit. Dus die mensen die daar werkten, die hadden ook echt daar een heel rot gevoel over. En daar hebben we ze kunnen helpen door andere perspectieven aan te nemen... op zoek te gaan naar wat de doelgroepen voor zich zien... wat wel en niet werkt, experimenteren. Hebben we ze kunnen helpen in een paar sessies... om tot een wachttijd van 7 weken te komen.
Oh.
En daar heb je hem dus gewoon voor de helft verminderd.
Fantastisch.
Ja, dus er gebeurt heel, heel erg veel binnen de publieke sector.
Ja.
Heel veel voorbeelden die we kunnen noemen daarin.
Ja. Ja.
En hoe zou je dan innovatie, vanuit jullie bedrijf is het natuurlijk een heel mooi boek. Het ligt hier op tafel, ontdek de innovatieruimte.
Ja.
Staat er ook een definitie in van hoe jullie innovatie zien? Wat is dat? Het is goed om even die definitie boven water te halen.
Nou, beste schrijver.
Ja.
Wat heb jij daarin opgeschreven?
Wat heb ik opgeschreven in dat boek? Nou, ik geloof het allereerste hoofdstuk is inderdaad, gaat over wat is creativiteit en wat is innovatie. Want die twee zitten wel heel erg aan elkaar gelinkt. Het zijn wel verschillende concepten. Een hele platte definitie van dubbele punten en aanhalingsteken openen en die geven we niet. Maar wel wat het voor ons is eigenlijk het verbeteren van waar je mee bezig bent. Dus als er een verbetering in zit, dan kun je dat al zien als een innovatie.
Ja.
En daar heb je creativiteit voor nodig. Dus creativiteit is eigenlijk een ingrediënt om tot vernieuwende oplossingen te komen voor vraagstukken.
Okay. En hier mag ik nog één toevoeging daarop. Wat ik daar heel erg lekker aan vind, is dat we soms een beetje bang worden van innovatie. Het is soms zo groot en spannend en complex en ingewikkeld. En je moet een soort van Steve Jobs zijn om het voor elkaar te kunnen
grote
krijgen.
Grote uitvindingen.
Ja, weet je, mensen denken wel eens dat is echt het gouden ei of zo. Terwijl het is juist heel gaaf als je ziet dat je een organisatie verder kan krijgen, verder kan helpen door hele kleine dingetjes aan te passen en te verbeteren en uit te proberen.
Ja.
Dus daarmee maak je innovatie eigenlijk wat minder eng.
Ja. Ja, klopt.
Ja, mooi. Ja, in een volgende aflevering gaan we ook kijken naar wat is innovatieruimte, want je hebt echt ruimte voor nodig in de organisatie, tussen de oren.
Ja.
Okay. Nou, we hebben een iets scherper beeld bij wat wij hier met innovatie bedoelen. Het werd al even aangesneden, angst voor innovatie. Mensen zijn soms een beetje bang daarvoor. Waarom zijn mensen bang voor innovatie?
Nou, het is ook niet makkelijk per se.
Zeker niet in de publieke sector.
Nee.
Maar überhaupt al niet.
Nee, überhaupt niet. Kijk, want op het moment dat dat allemaal heel makkelijk is, dan ben je ook eigenlijk niet per se iets aan het verbeteren. Dan ben je gewoon hetzelfde aan het doen. Maar weet je, dus het moet wel ergens een beetje pijn zijn, een beetje spanning zijn. Dus dat mensen ergens een beetje bang zijn voor innovatie, dat snap ik wel, want het is ook best wel lastig.
Ja.
Maar het is wel jammer. Dus ze mogen wel iets minder bang zijn voor innovatie.
Ja, en ik denk die angst komt ook heel erg als je kijkt naar de publieke sector en de context waarin wij dus actief zijn. Want vanuit Innovate richten we ons alleen maar op publieke sector, overheid, onderwijs, zorg. Ja, daar werk je ook gewoon met publiek geld. Het gaat om maatschappelijke vraagstukken.
Ja.
Er zit media vaak bovenop. Politiek is erbij betrokken. Dus dat maakt ook die angst van, ja, het mag ook eigenlijk gewoon niet mislukken.
Want je staat flink in de spotlights zodra er één komma verkeerd staat.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, kijk, ik volg nu de is zo'n serie De Augurkenkoning. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt, maar het is echt fantastisch. Over kesbeken, augurken inmaakfabrikant in Amsterdam.
Ja.
Dat is gewoon een bedrijf en die innoveren ook, maar die zijn bezig met een product en die bedenken nieuwe producten. Ja. Maar als dat mislukt, dan komt dat niet in de krant van meneer Kesbeke heeft augurken proberen in te maken met jenever en het is mislukt. Oh, wat een zonde van het geld.
Augurken verloren. Ja.
Nee, en bij de overheid, hè, of bij een zorginstelling, ja, dan gaat het wel even om wat.
Ja, ja, dus, ja. Maar hoe overwin je dat dan? Ik bedoel, die angst is duidelijk, hè? Waarom?
Ja.
Wat zijn manieren, hoe vliegen jullie dat aan?
Nou, wij zeggen altijd fouten maken moet. En dan is het
ik wou inderdaad.
Die is lekker, die is lekker.
Nou ja, maar dat is dus wel, daar zit ook voor mij zo'n irritatie ergens wel. Zo, mag ik even mopperen? Al die mensen die zeggen, ja, nee, fouten maken mag. Ja, het is allemaal hartstikke leuk, maar hoe dan? Hoe ga je er dan echt voor zorgen dat mensen echt fouten mogen maken?
En je baas
maken?
Kan het wel zeggen, maar bij het volgende foutje kom je op het badje.
Ja, nou, precies dat inderdaad. Dus dat is echt wel lastig ook. Dus ik... daar word ik altijd een beetje boos van. Dus, zal heel even
dus dat helpt niet. Ja? Nee. Alleen maar dat zeggen helpt niet. Dus wat wij dus, ja, en dat heeft dus ook heel erg met onze aanpak en onze methodiek te maken, die we de afgelopen 15 jaar hebben ontwikkeld. En we zijn ook maar gewoon begonnen. Mm-hmm. En we hebben heel veel fouten gemaakt in hoe we dat dan probeerden voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het start gewoon met heel erg die drive van, oké, maar dit moet wel echt even anders. En ik geloof ook echt wel dat het kan. En dan hebben we een heel innovatieproces met allerlei mits en maren en een aanpak en een groepssamenstelling en een opdrachtgever die daarbij hoort. En nou ja, daar kan je
dus dat vergt wel wat stapjes, anders dan fouten maken mag.
Ja, daar zit nogal een wereldje achter.
Dus zo'n eenvoudige
vraag. Ja, en door het ook gewoon een soort van in zo'n proces te gieten. Sorry, ik zit hartstikke door je heen te praten.
Nee,
maar
prima.
Maar door het ook in zo'n proces te gieten, maak je het ergens ook behapbaar.
Ja.
Want dat is ook een beetje die angst van innovatie. Zit hem ook een beetje in de complexiteit die mensen ervaren.
Ja.
En ook
begin
de complexiteit
je
van de vraagstukken soms ook wel. Hè? Alles is ingewikkeld en groot. En
veel
maatschappelijke
stakeholders,
maatschappelijke vraagstukken. En door in ons proces maken we het eigenlijk behapbaar door het in stapjes op te knippen.
Ja, zou je kunnen zeggen dat je het helemaal afpelt voor de organisatie?
Ja.
Zou je dat kunnen zeggen?
Ja. Jazeker, ook, want soms komen mensen met een gigantisch vraagstuk bij ons. En dan gaan we eerst met elkaar kijken, van, ja, maar welk stukje van dit vraagstuk gaan we nou aanpakken? Want we gaan niet meteen wereldvrede creëren. Weet je? We gaan niet meteen het lerarentekort oplossen.
Ja.
Maar we gaan wel een onderdeel aanpakken waarbij we ermee aan de slag kunnen gaan.
Ja.
En dat helpt gewoon heel erg door het daarmee wat kleiner en behapbaarder te maken.
Ja.
En dat zorgt ook voor dat mensen iets minder... zich iets minder verlamd voelen of zo. Want dat kan het ook een beetje...
Het wordt er eens voor een stukje meer haalbaar.
Ja.
Zicht op succes.
Ja.
Binnen x maanden heb je een volgend stapje. Kunnen
stap
we het
voor
taart
stap
snijden?
Ja.
Nou, en je hebt er zelf ook... als je het hebt over de bevoegdheden die er zijn... Hè, je hoeft het niet altijd dan meer helemaal boven in de organisatie een akkoord te krijgen.
Ja.
Want we maken het wat kleiner. En daarmee kan ik hier ook al stappen inzetten. Zonder dat ik voor van 10 lagen een akkoord moet krijgen... en interne memo's moet gaan versturen.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Dus je pelt het proces echt af. Je neemt de club echt mee, stap voor stap, in... innovatie.
Ik denk stap voor stap is heel belangrijk. De randvoorwaarden moeten goed zijn. Heel erg focus leggen. Wat ga je inderdaad oplossen?
Ja.
En dat zijn de ingrediënten om dan uiteindelijk die impact te maken.
Ja.
Ik moet eigenlijk een beetje denken aan een werkvorm die ik hierbij inzet. Mag ik er een werkvorm in gooien?
Ja, kom erop. Dan zijn we gek op.
ik hou van werkvormen. Ik moet heel erg denken aan... Want dit zien we natuurlijk in organisaties ook wel eens. Hè? Dus dan gaat er een verandering aankomen. Dan vinden we dat best wel spannend om die verandering... Nou, om daarmee aan de slag te gaan.
En roept ook weerstand op vaak.
Ja, zeker. En wat je heel vaak ziet, en dat hoor je eigenlijk bij het koffiezetapparaat dan, of in de wandelgangen, mensen gaan de verandering komt eraan en dan gaan mensen zeggen hoe ontzettend fijn de huidige situatie is en hoe fijn ze het vinden dat het nog niet veranderd is. Want het is toch allemaal zo ontzettend goed hoe
lekker
het nu
gaat.
Ja, want ik weet precies hoe het allemaal werkt en ik weet met wie ik samenwerk en hoe we het moeten gaan doen. En we gaan vooral heel erg afgeven op hoe onzeker en hoe angstig we zijn over de nieuwe situatie. Want dit gaat waarschijnlijk niet goed zijn en dat gaat mislukken en hier gaat natuurlijk ook niemand mee akkoord en die denkt dat allemaal wel, maar dat werkt natuurlijk niet zo.
Ja.
En dat is wat we heel vaak zien. En als wij dat horen in een organisatie, dan pakken wij het veranderkwadrant erbij. En even voor de facilitators die luisteren, als het goed is, houden jullie ook een beetje van werk voor me.
Ja.
Wat je eigenlijk doet, is dat je een flip-over vel pakt en daar laat je de deelnemers in jouw groep, laat je daar een kwadrant van maken. Dus een horizontale lijn en een verticale lijn. Dat is vrij slecht uitgelegd. Ik hoop dat ze dit snappen.
Nou, je tekent hem nog? Hier in de lucht.
Ik teken hier in de lucht. Je zet gewoon een groot kruis in het midden.
Gaat goed.
En je maakt daarmee 4 vlakken. En je laat ze eerst linksbovenin in het vlak, laat je ze 1 tot en met 11 opschrijven. En daar mogen ze 11 punten gaan opschrijven vervolgens van alles wat ze fijn vinden aan de huidige situatie. Nou, dat zijn ze dan lekker aan het opschrijven. Dat gaat meestal best wel soepel, want het gaat allemaal zo goed hoe het nu gaat. Vervolgens laat je ze in het tweede kwadrant, rechtsbovenin, laat je ze weer 1 tot en met 11 opschrijven. En daar gaan ze 11 punten opschrijven wat zij heel erg spannend en negatief en slecht vinden aan de nieuwe situatie.
Hmm.
Nou, dat gaat ook meestal nog best wel lekker, want een beetje klagen over de verandering die eraan komt. Vervolgens ga je ze links onderin laten opschrijven. Maar wat gaat er eigenlijk niet zo goed nu aan de huidige situatie?
Heel slim.
Dus ook weer 11 punten opschrijven van wat gaat er eigenlijk niet lekker. Daarmee nemen ze al een klein beetje afstand van de huidige situatie. En kunnen ze dat al een klein beetje gaan loslaten. Want dat was toch eigenlijk ook niet alleen maar perfect.
Ja.
En het laatste kwadrant, nou, die voel je al een beetje aankomen, is dat je eigenlijk gaat kijken naar wat zijn de voordelen en vooral de kansen voor de nieuwe situatie. Want soms weten we het nog niet precies hoe het eruit ziet, maar welke kansen zien wij? Oh, ik zie opeens kansen voor meer samenwerking met D&D. Of ik zie mogelijkheden om mijn cliënten wat beter te betrekken bij. En op die manier, door ze eigenlijk, en dit, nou, dit kost je misschien een half uurtje tijd, denk ik, met een groep.
Ja.
Laat mensen dit gewoon eens helemaal invullen. En dan aan het einde van de rit eens even aan ze vragen, hey, hoe kijk je nu naar de verandering? Of welke onderdelen van de kansen die je ziet zou je verder willen gaan uitwerken? En daarmee help je mensen eigenlijk in een soort van moordend tempo, maar daar hou ik wel een beetje van. In een hoog tempo help je ze eigenlijk door een soort van veranderproces heen.
Ja. Maar een mentaal proces,
ja,
waarbij mensen zich wat meer gaan realiseren wat ze vasthoudt en wat ze weghoudt van een nieuwe situatie.
Ja, precies.
Ja, je staat je vaak blind op de nadelen van de nieuwe situatie. En wij hebben dit dus zelf aan de hand meegemaakt, omdat wij zaten op een hele fijne locatie in Utrecht. En toen kwam de huurbaas en die zei, ja, ik heb de ruimte weer zelf nodig, dus jullie moeten een andere plek gaan vinden. Mm. We zaten daar een aantal jaar.
Ja.
Dus dat was meteen paniek van, oh nee, en dan moeten we een nieuwe plek en dat gaat hartstikke duur worden. En hoe gaan we dat dan doen?
Oh,
en
we zitten nu op zo'n mooie plek en het is hier zo fijn.
Een heel fijne plek. En ja, mooi in het centrum van Utrecht. Dus je gaat dan meteen, oh nee, maar nu is het zo fijn en wat we krijgen weten we niet, maar het zal vast allemaal minder zijn. En toen hebben we dus ook het veranderkwadrant voor onszelf ingevuld. En toen kwamen we er eigenlijk, oh ja, we moeten wel een beetje opletten met lawaai maken, want er zaten alle andere bedrijven en we hebben soms trainingen daar en dan doen we een energizer en dan is dat hilariteit. Nou, oh ja, dat is misschien wel handig als we dat, dat is inderdaad een nadeel aan de huidige situatie.
En parkeren was echt geen optie. Ja. Weet je? Oh ja, zo hadden we een heel lijstje van dingen die
en
niet
en ineens kom je erachter, je denkt, oh ja, we hebben inderdaad eigenlijk ook wel wat minpuntjes aan deze situatie. En vooral toen we gingen nadenken over de kansen van de nieuwe locatie. Ja, toen was het ineens sky is the limit. En oh, maar dan kunnen we ook die eindelijk, die tweede ruimte erbij. En die podcaststudio.
Je hoofd gaat openstaan voor die nieuwe
Ja, en toen werden we zelf enthousiast van een verandering waar we eigenlijk niet om gevraagd hadden. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Dus dat werkt echt heel goed, zo veranderkwadrant.
Fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Hoe simpel kan dat zijn, hè?
En dat vind ik altijd leuk aan werkvormen. Die zijn soms zo eenvoudig en zo makkelijk, maar daardoor heel goed te doen.
Ja, klopt.
Hey Fleur en Marieke, we naderen de afronding van deze aflevering.
Oh, nu
Ja, in de Facilitator podcast zijn we toch wel stiekem op zoek naar bloopers, uitglijders.
Oh ja, die hebben wij nooit.
Nee, hè?
Nee, wij maken zeggen, geen fouten.
Rond hem af.
Nou, zo makkelijk kom ik niet meer af. Heb je iets
smeuïgs? Aflevering 2. Nee.
Heb je iets smeuïgs te vertellen?
Ja, iets smeuïgs. Nou, Marieke, dan moet het uit jouw hoek komen dan. smerige verhalen.
Zullen we het over de Zwolse sneakers hebben?
Oh,
zullen
dat
we
is
die
wel...
vertellen?
Ja,
die moet jij vertellen. Dit is jouw verhaal.
Ja, ja. Oh ja. Ja. Als het gaat over angst voor dat het anders is. Wij brengen altijd een andere dosis energie als we een traject begeleiden of een sessie begeleiden. Mm-hmm. We hebben een heel mooi innovatietraject gedaan voor de gemeente Zwolle. Een tijdje geleden. En dat was voor een wethouder onderwijs. Helemaal enthousiast over ons. En die had heel specifiek ook voor ons gekozen. Want wij gaven een andere energie en een jeugdigheid. En hij wilde niet weer hetzelfde soort adviesbureau wat ze altijd gebruikten voor dit soort dingen. Mm-hmm. Maar toen kwam de eerste bijeenkomst eraan met allemaal schooldirecteuren. En toen zei die wethouder, die belde ons op. Die zei, ja die bijeenkomst is toch wel spannend. En het is de eerste keer dat we daar dan met die groep aan de slag gaan. En wij zouden ons steeds natuurlijk de hele sessie begeleiden. Zei, ja, misschien is het wel slim als jullie dan qua kleding, hè, dat misschien geen sneakers. Misschien is dat wel verstandig. Want dan
moesten die mantelpakjes komen en hoog gehakken?
Nou, eigenlijk wilde die wel een beetje wat formelere attire. Mm. Want ja. Wij gaan naar intakes gewoon, gewoon zoals we ook zoals het weekend rondlopen. Ja. Weet je, dus wij zijn niet van de mantelpakjes. Dat past ook helemaal niet bij Innovate. Dus ja, dat was wel even dat wij even slikten. En ik weet nog dat we in het gesprek zo naar elkaar keken en ook echt zo van neeschuddend van nee, dat gaan we echt niet doen. Mm. Dat past gewoon niet bij ons. En dat is gewoon vanuit die wethouder ook met de beste intenties. Want die wilde gewoon dat wij serieus genomen zouden worden door al die schooldirecteuren. En dan moet je wel even sterk in je schoenen staan.
Ja. Dus, hè, wat mooie beeldspraak.
Letterlijk. Ja. Leuk. En ze hebben gezegd, joh, dit past gewoon bij ons. Vertrouw ons, we weten wat we doen. En die sneakers gaan juist, denken wij, dat is gewoon wie we zijn. Dus dat past helemaal bij het plaatje. Ja. En dat vertrouwen hebben we toen gekregen. Vond hij natuurlijk best wel een beetje spannend. Maar zei, oké, dan ik heb het gezegd. En de laatste bijeenkomst kwam die dus zelf in sneakers naar de laatste sessie. Als een soort van statement richting ons van goed gedaan. En dat was een fantastisch traject. En dat vond ik wel het mooiste compliment.
De Zwolse sneakers.
De Zwolse sneakers.
Dat is fantastisch. Ja. Leuk, hè? Leuk hoe je dan toch het vertrouwen krijgt. En komt lekker op de sneakertjes. En
door ook gewoon inderdaad gewoon te staan waar je voor staat of zo. Ik denk dat dat wel een hele mooie les hieruit was ook.
Klopt.
Nou, Fleur en Marieke, dit was de eerste aflevering met jullie. Dank je wel. Ik zie er enorm naar uit om nog een keertje met jullie te praten.
Ja,
dan
leuk.
Gaan we kijken naar...
Nemen we weer macarons mee.
Macarons.
Innovatieruimte,
wat dat is. Lijkt me interessant om naar te kijken. En de aflevering daarna van hoe ga je dat nou echt creëren als procesbegeleider, als facilitator.
Leuk.
Dat is interessant. Maar voor nu ronden we even af. Dank jullie wel.
Jij ook. Doeg.
In deze aflevering heb ik met Fleur en Marieke van Innovate gesproken over wat is nou innovatie in de publieke sector. En vooral, wat mij betreft, is de boodschap echt dat innovatie in het algemeen, maar zeker in de publieke sector, helemaal niet zo groot en meeslepend hoeft te zijn. Het gaat juist om kleine stapjes, het gaat om mensenwerk, niet altijd even zichtbaar. Maar de voorbeelden die zij noemde, die spreken eigenlijk wel voor zich. En je kunt het ook gewoon heel praktisch maken, wat er ook werd verteld over het veranderkwadrant. Een hele fijne en overzichtelijke werkvorm. Het verhaal van de Zwolse sneakers kleurt heel mooi in hoe Fleur en Marieke werken. En hoe ze willen werken. Open, leuk, toegankelijk, flexibel, op een plezierige manier. En dat ga je ook zeker in de komende twee afleveringen horen. Waarbij we gaan ontdekken wat innovatieruimte is en hoe je als facilitator echt die ruimte kunt creëren samen met de mensen om wie het gaat. Tot de volgende keer.